Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we gaan de dienst beginnen met het zingen van Psalm 38, het eerste en het derde vers. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. En ook wat er verder volgt in het derde vers. Psalm 38, vers 1 en 3. Het Bijbelgedeelte dat we gaan lezen kunt u vinden in het boek der psalmen, psalm 130. Vooraf stellen we ons onder de tucht en de zegen van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen we psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, omdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heillicht voor. Ik roep u aan. Ik blijf op u wachten, omdat ge, o God, mij altoos redt. Hij luistert dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dan lezen we nu Psalm 130. Een lied Hamaalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigene gadeslaat. Heere, Wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hoop op de Heere. Want bij de Heere is goedertierenheid. En bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover de schriftlezing.
Laten we samen bidden. Heere God van hemel en van aarde, u geeft dat het vanmorgen weer zondag is, Heere, en dat we weer in de kerk mogen zijn. Zoveel mensen in de afgelopen week zijn gestorven op deze wereld, en wij mogen er allemaal nog zijn. Wat bent u dan groot en wat bent u dan goed voor ons? En dat we dat ook zouden beseffen. We hebben met elkaar Psalm 130 gelezen, waar de dichter zegt: uit de diepte riep ik tot o Heere, tot u o Heere. Hoor naar mijn stem en hoort u mijn smekingen. Zo gij Heere de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Dat is ook ons beeld, Heere. Als dat eens doordringt, wie u bent en wie we zijn, dan moesten we het uitroepen. We kunnen niet voor u bestaan, o Heere. Wilt u onze blinde zielsogen openen, dat we het mogen zien en dat we het ook mogen geloven. Dat we met al onze zonden aan die voeten zullen komen. Want bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt, zegt de dichter. Mijn ziel verwacht en ik hoop op uw woord. Heere, mochten wij die verwachting hebben van u. Want bij u is goedertierenheid. En bij u is veel verlossing. Heere, van onszelf kunnen we het niet. En we doen het ook niet. Maar als u spreekt, dan is het er. En als u gebiedt, dan staat het er. Heere, wilt u zijn met de zieken, met de ernstige zieken. Ook die in een zorginstelling zijn. Daar kunnen ze ook, Heere, met de kerktelefoon luisteren. En zoudt u daar ook willen zijn, Heere? Ook degene die niet meer naar de kerk kunnen, die thuis zijn. U heeft nog meer zegen, Heere. En wilt u ook zijn met mensen met een beperking? De weduwe en de weduwnaars, u kent ze, Heere. Er is een lege plaats gekomen. Wilt u een man zijn voor de weduwe en een vader voor de kinderen? En alle alleenstaanden en alle die rouwenden nog zo kort of langer geleden. Gedenkt u de jeugd en de catechisanten en de belijdeniscatechisant van onze gemeente? Komt zoveel op ze af. De duivel zegt: het is niet waar hoor wat je hoort in de kerk. En je bent nog zo jong. Je kan je nog altijd bekeren als je ouder bent. Heere, trek ons. Dan zullen wij u volgen. En dat hebben we allemaal nodig. Ook onze kleine kinderen. Die hebben ook een nieuw hartje nodig. Gedenkt u degene die ook een kinderwens hebben. En gedenkt u die worstelen met hun geaardheid. Help uw dienstknechten en de studenten van de theologische school. Bijzonder op deze dag als ze uw woord mogen verkondigen. En dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden over de hele wereld. En ook onder ons. De zieken en de oude dominees, wilt u ze gedenken? We hebben een beroep gedaan op dominee Brons, Heere. Wilt u ons een dominee geven? We hebben het niet verdiend. Maar zie op ons neer, in uw trouw en in uw genade. Wilt u gedenken aan uw volk in Israël, en bijzonder in Nazareth, waar dominee Maarten Dekker en zijn vrouw Marita mogen werken in hun gemeente. Mag de gemeente groeien, en dat velen hun knieën mogen buigen voor de Messias. Wij bidden u ook voor de familie Rodenburg in Oeganda. Wilt u met hen zijn in het werk bij de MAF en in hun gemeente en hun kinderen op school? We denken aan de zending over de hele wereld, waar mannen en vrouwen uit zijn gegaan om uw evangelie te verkondigen. Evangelisatie. Ook in het buitenland, maar ook in ons land en ook in onze stad, de kinderclub, de Ark. Het evangelisatiewerk in Scheveningen, in het inloophuis, het Kompas. Daar is de veldwerker Marco ook bezig met veel vrijwilligers. Heere, helpt u hun allemaal en wilt u dat werk zegenen? Heere, we hebben u veel te vragen. Helpt u ons met lezen en luisteren. En aan ieder die een taak heeft in deze dienst, wilt u die helpen. Wilt u in het midden van ons zijn, met uw geest en met uw genade. Heere, geef dat we een goed uur in uw huis mogen hebben. En dat kan maar alleen als u in het midden van ons bent. We vragen u al deze dingen, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan zingen van Psalm 130, het eerste en het tweede vers. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. En het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden, o Heer en gadeslaan ons ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan. Het eerste en het tweede vers van Psalm 130. Gemeente, zondag 51 is aan de orde. We lezen eerst vraag en antwoord 126. Welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Vergeef ons onze schulden. Daarover gaat het in de vijfde bede. We zien in de eerste plaats de noodzaak van dit gebed, ten tweede de grond van dit gebed en ten derde de vrucht van dit gebed. Dus het gaat vanmorgen over vergeef ons onze schulden. De noodzaak, de grond en de vrucht van dit gebed. Ons eerste punt, de noodzaak van dit gebed. De Heere Jezus heeft ook de vijfde bede van het Onze Vader op de lippen van zijn discipelen gelegd en ook in hun hart. Vergeef ons onze schulden. Waarom is dit gebed nodig? In de eerste gedachte van de preek gaat het over de noodzaak van dit gebed. Waarom is dat nodig? Wel, gemeente, als wij kijken naar het antwoord van de catechismus, is het nodig omdat wij arme zondaren zijn. De catechismus zegt, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Dus wij zijn arme zondaren. Beseffen we dat ook? Of is dat voor ons een bepaalde term die we gebruiken, zonder dat we beseffen wat het is? Onze naam is arme zondaren. Waarom arm? Iemand die arm is, kan zijn schuld niet betalen. Wij kunnen onze schuld ook niet betalen. Daarom zijn wij arm. We hebben niets om onze schuld te betalen. Hoe komt het dat we zoveel schuld hebben? Het is omdat we zoveel zonde hebben. Door onze zonde hebben we een hemelhoge schuld tegenover God. Of we het beseffen of niet. Het moet werkelijkheid worden in ons leven. Maar wie we ook zijn, we staan in de schuld bij God. Die schuld moet betaald worden. En we hebben zelf helemaal niets om die schuld te betalen. Waarom betekent onze zonde dat we schuld hebben bij God? Laten we eens nagaan wat onze zonde eigenlijk inhoudt. In de Bijbel worden verschillende woorden gebruikt om het woord zonde weer te geven. Ik zal al die woorden niet met u behandelen, maar wel de drie belangrijkste uit het Oude Testament. In onze Nederlandse taal gebruiken we het woord zonde. Maar dan als een woord dat van alles kan betekenen. Het is een afgeplat, uitgehold woord geworden. En als we iets kwijtraken wat we graag zouden willen houden, zeggen we, dat is zonde. Ik ben het kwijtgeraakt. Met andere woorden, jammer dat ik het niet meer kan vinden. Zonde heeft in onze spraakgebruik een heel andere betekenis gekregen dan het heeft in het woord van God. Daarom is het goed om na te gaan hoe de Bijbel over zonde spreekt. Als één ding in de Bijbel duidelijk is, is het wel dat we zondigen tegenover God. Het woord dat in het Oude Testament vaak voor zonde gebruikt wordt, heeft de betekenis van misstap. Het is afgeleid van een woord dat wil zeggen de weg kwijtraken, Onze zonde is dat we de weg kwijtgeraakt zijn. We zijn verdwaald. De Heere had ons gezet op de weg van de gemeenschap met God. In het paradijs leefde de mens in de gemeenschap met God, in zijn nabijheid en tot zijn eer. Maar we hebben het woord van de duivel geloofd boven het woord van God. En daarom zijn we de weg kwijtgeraakt. We zitten op de verkeerde weg. Dat is een weg die ons leidt naar de eeuwige ondergang. Dat is mijn zonde, dat ik op de verkeerde weg zit. Wat is bekering? Dat is dat ik in mijn leven leer omkeren, omdat ik op de verkeerde weg sta. Ga ik al verder bij God vandaan? Sta ik met mijn rug naar God toe? Bekering is dat een mens radicaal wordt omgedraaid, 180 graden. Zo we weer met ons gezicht naar de Heere toe komen te staan, zodat we omkeren op de weg die we gaan, al verder bij God vandaan. Dus zonde is maar niet iets kleins, iets onbetekenends, het is iets fundamenteels. Als u op de verkeerde weg zit, raakt u al verder van huis. Dan gaat het al verder mis. Zo zijn we door de zonde God kwijt. En als de Heere ons niet stilzet, dan gaan we al verder bij God vandaan. Dat is zonde. Ik moet radicaal worden omgekeerd. Er is ook nog een ander woord voor zonde in het Oude Testament. Dat betekent dat iets krom en niet meer recht is. De Heere heeft ons zo gemaakt dat alles recht was. Het was recht tussen God en mens. Het was helemaal goed. Het was recht tussen mensen onderling. Er lag helemaal niets tussen. Maar wat recht was, hebben wij krom gemaakt. Iets wat recht is en krom is geworden, beantwoordt niet meer aan het doel. We beantwoorden ook niet meer aan de bedoeling van onze Schepper. Wij zijn krom en verdraaid geworden door de zonde. Het derde woord dat in het Oude Testament gebruikt wordt voor zonde, is een woord dat betekent opstand, verzet. De mens is in opstand gekomen tegen God. We willen geen God die ons de wet voorschrijft. We willen onze eigen weg gaan, hoe verkeerd die weg dan ook is. We zijn opstandelingen en rebellen geworden. We lezen in de Christenreis van John Bunyan dat hij bij het enge poortje kwam. En daar klopt hij aan en vraagt om binnengelaten te worden. En dan zegt hij, ik, boos en snootrebel, dat niets verdient dan hel, zijt gij ook willig om mij in te laten? Dus Christen had zichzelf leren kennen. Ik, boos en snootrebel. Dat is de betekenis van het Bijbelse woord voor zonde. Zonde is verzet en opstand tegen God. We willen niet dat hij koning over ons is. U voelt, als we die drie woorden die in het Oude Testament zo vaak voor zonde gebruikt worden, naast elkaar leggen, dat zonde iets heel fundamenteels is. Dat is iets wat heel ons leven en heel ons bestaan doortrekt. In het Nieuwe Testament is er een woord voor zonde, dat eigenlijk de drie oud-testamentische woorden samenvat. Mijn zonde is volgens de nieuw-testamentische woord dat ik het doel heb gemist. Ik ben geschapen om God te verheerlijken en tot zijn eer te leven. Ik ben geschapen om zijn wil te doen, om mijn hoogste vreugde in God te vinden. Daar begint de Westminster Catechismus mee. Dat de mens geschapen is om zijn hoogste genieting te vinden in God. Zo krijgt God alleen de eer. Maar door de zonde hebben we dat doel gemist. We zoeken het buiten God. We zoeken onze hoogste genietingen in de dingen van deze wereld, die ons van God aftrekken en in de geneigheid van ons boze hart. We beantwoorden niet meer aan het doel van onze Schepper. Het is zo nodig dat we door het werk van de Heilige Geest onze zonde leren kennen. Ik ben een opstandeling. Ik ga door eigen schuld op de verkeerde weg. Mijn leven is krom en misvormd door mijn zonde. Ik heb het doel gemist. Mijn leven beantwoordt niet meer aan het doel van de Schepper. Is dat voor u al werkelijkheid geworden? Weet u wat zonde is? Of is het voor u een term zonder inhoud? Want als u gaat leren wat het woordje zonde betekent, dan gaat u begrijpen dat de catechismus ons arme zondaren noemt, vol met misdaden. Daar zit in opgesloten, ik heb het doel gemist, ik heb het misgedaan. Onze zonden zijn misdaden. Daardoor staan we bij God in de schuld, omdat Hij ons goed gemaakt heeft tot zijn eer. Omdat we niet meer aan dat doel beantwoorden, staan we schuldig tegenover God, die ons volmaakt geschapen heeft. Vanwege die ontzaglijke werkelijkheid heeft de Heere Jezus zijn discipelen de vijfde bede leren bidden: vergeef ons onze schulden. Deze bede veronderstelt dat wij onze schuld leren kennen, erkennen. En als we dit gebed werkelijk met ons hart leren bidden, hebben we die schuld toch leren kennen en erkennen. Anders zijn het maar woorden zonder inhoud. Dus niet alleen het kennen ervan, maar ook het erkennen. Ik ben die zondaar. Ik ben die schuldige. Ik ben die doelmisser. Ik heb God niet gegeven wat hem toekomt. Ik heb het woord van de duivel geloofd boven Gods woord. Ik ben door eigen schuld de weg kwijtgeraakt. Dat is mijn leven en dat is mijn schuld. Ik ben die arme zondaar. Ziet u hem staan in de tempel? Hij durft niet omhoog te kijken. Hij slaat zichzelf op de borst. O God, wees mij de zondaar genadig. Voor hem was er maar één zondaar en dat was hij zelf. Als we nog zo druk zijn met de zonde van anderen, moeten we ons maar afvragen of we onze eigen zonde wel hebben leren kennen. De Heere brengt zijn kinderen op die plaats. Daar zijn zoveel voorbeelden van in de Bijbel. David zegt tegen u: u alleen heb ik gezondigd. Op een andere plaats lezen we: wee mij dat ik zo gezondigd heb. De catechismus zegt: wil ons arme zondaren al onze misdaden niet toerekenen. Let op het woordje onze. Zo heeft de Heere Jezus het ook op de lippen van zijn discipelen gelegd. Vergeef ons onze schulden. Samen met alle andere mensen lig ik op één en dezelfde zondaarshoop. Ik ben van dezelfde lap gescheurd als alle andere zondaren. Als u voor uzelf de werkelijkheid van uw zonde gaat gevoelen, gaat u het ook voor anderen gevoelen. De vraag komt naar ons toe of wij onze zondeschuld hebben leren kennen en leren erkennen. Hebben we leren belijden voor God dat we zo schuldig zijn? Weten we wat berouw is over onze zonde? Luister dan naar die bekende psalm. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik heb tegen God gezondigd En dat is het hart van het erkennen van uw zonde en van de droefheid over de zonde. Ik heb niet zomaar wat gezondigd, ik heb tegen God gezondigd. Tegen een God die mij nog nooit kwaad gedaan heeft. Een God die altijd goed voor me geweest is. Ik heb gezondigd tegen zijn goedheid. Ik heb gezondigd tegen zijn wet. Ik heb gezondigd tegen zijn evangelie. Ik heb gezondigd tegen zijn wil. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Duizenden mensen zeggen, ja, ik heb gezondigd. Ik heb dit verkeerd gedaan en dat. Maar ik hoop het wel weer goed te maken. Maar hier gaat het over zonde tegen God. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Dat is dat berouw en het hartelijke erkennen van de schuld. U moet er goed op letten wat het antwoord zegt. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt om het bloed van Christus wil vergeven. De boosheid die ons altijd aanhangt is ons zondige bestaan. Dat is ons boze hart waarvan de Heere Jezus zegt, uit het hart komen voort boze bedenkingen. Dat is dat zondaarsbestaan. Dat Paulus deed zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? O, als het gaat over de zonde, dan zijn er de dadelijke zonden. De zonden die we bedrijven. Maar er zijn ook erfzonden die we hebben meegenomen als kinderen van Adam uit het paradijs. Er is ook dat zondige bestaan, de boosheid die ons altijd aanhangt. Zo tekent de catechismus ons. U, ik, niemand van ons uitgezonderd. Hebben we dat hartelijk leren erkennen voor God? Er zijn mensen die zeggen, u moet niet zoveel spreken over de zonde. De ellendeprediking willen we niet. U moet Jezus spreken. En als je Jezus leert kennen, is het toch allemaal niet belangrijk of je je zonde hebt leren kennen. Maar gemeente, hoe kan men dat zeggen? Het is juist Jezus die deze bede op de lippen van de discipelen legt. Vergeef ons onze schulden. Ga eens na hoeveel er in de Bijbel gesproken wordt over de werkelijkheid van onze zonde. Denk eens aan de psalmen waar David zijn zonde voor God zo hartelijk belijden mag. Denk eens aan de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. De farizeeër die zichzelf prijst tegenover de Here en de tollenaar die buigen mag op die arme zondaarsplaats voor God. Denk eens aan apostel Paulus, hoe hij geschreven heeft over de werkelijkheid van de zonde. Als hij ons portret tekent in Romeinen 3 en het zegt dat er niemand is die goed doet en die God zoekt. Tezamen zijn we afgeweken, tezamen zijn we onnut geworden. Dat is de werkelijkheid van uw en mijn leven. Om nog één ding te noemen, denk aan de moordenaar aan het kruis. We horen hem zeggen, wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf, waardig hetgeen we gedaan hebben. Hij heeft zijn eigen strafwaardigheid leren kennen en Gods rechtvaardigheid. U moet niet zeggen dat het zo diep niet hoeft, omdat het hier over een moordenaar gaat. Gemeente, het geldt uiteindelijk ons allen. Het is nodig in het erkennen van onze schuld en dat we Gods rechtvaardigheid en onze strafwaardigheid leren herkennen. Ik ben, o Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Zo krijgen we behoefte aan dit gebed. Vergeef ons onze schulden. Zo krijgen we behoefte aan vergeving, want de zonde maakt scheiding tussen God en mijn hart. Ik kan die God niet meer onder ogen komen. Als de Heere gaat werken, dan legt hij in de wedergeboorte zijn liefde in het hart. Dat geeft de droefheid over de zonde. Dat doet uitzien naar vergeving. Maar hoe zal het recht worden tussen God en mijn hart? Als dat werkelijkheid wordt in mijn hart, krijg ik behoefte aan deze vijfde bede. Dan wordt dat het gebed ook van mijn hart. Daar hebt u de noodzaak van dit gebed. We gaan naar onze tweede gedachte. Maar we zingen eerst van Psalm 51 en daarvan het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde ziet me steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig stout verspaard. Het tweede vers van Psalm 151. We gaan naar onze tweede gedachte, de grond van dit gebed. Christus blijft niet hangen in de werkelijkheid van onze zondenschuld, maar het wordt het gebed. Heere, vergeef onze schulden. Juist wanneer we die werkelijkheid van ons leven leren kennen, gaat het een onbegrijpelijk wonder worden dat het evangelie ons voorhoudt, dat er bij God vergeving is van alle zonden en van alle schuld, en dat de Heere recht wil zetten wat wij hebben kromgemaakt. Dat is het wonder van de vergeving. Op grond waarvan kan de Heere vergeven? Dat zegt het woord ook zo duidelijk. Om het bloed van Christus wil. De schuld moet betaald worden. Dat kunnen we zelf nooit. Luther heeft het geprobeerd. Hij heeft zich gewrongen in 1000 bochten, maar zijn schuld werd alleen maar groter. De zonde moet vergeven worden. We kunnen onszelf de zonde niet vergeven, al zouden we het willen. Hoe komt dat? Omdat de Heere de rechtvaardige is, die de zonde nooit door de vingers kan zien. De zonde is majesteitsschennis, bedreven tegen de hoogste majesteit. U hebt tegen God gezondigd. Alleen God kan de zonde vergeven. Waarom kunnen wij het zelf niet in orde maken met God? Omdat God alleen tevreden is met het volmaakte. Omdat Hij God is die een volmaakte gehoorzaamheid en een volmaakte liefde eist. Waar zal ik dat volmaakte ooit vandaan halen? God heeft alle recht om dat volmaakt van ons te vragen. Hij heeft ons goed gemaakt, zodat we het Hem konden geven. En dat we dat nu niet meer kunnen, is niet Gods schuld, maar het is ons eigen schuld. Hoe zouden we het ooit met God in orde kunnen maken, wanneer we letten op wat er staat, de boosheid die ons altijd aanhangt? Wat een werkelijkheid, die boosheid hangt ons altijd aan. In mijn beste werken hangt de boosheid mij aan. Zelfs Paulus moest zeggen dat zijn beste werken nog met zonde bevlekt waren. Als ik mijn knieën buig en om vergeving vraag, hangt de boosheid mij aan. Als ik aandachtig zit te luisteren naar de preek, dan hangt de boosheid mij aan. Bij alles wat ik doe, hangt die boosheid mij aan. Zo erg is het. Als u dat bedenkt en beleeft, wat is het dan een onuitsprekelijk wonder dat God zelf voor vergeving heeft gezorgd. Wat is vergeving? De Bijbel zegt op verschillende manieren wat zonde is, maar ook op verschillende manieren wat vergeving is. De catechismus noemt het niet toerekenen. God rekent u uw schuld niet meer toe. Dat is vergeving, want Hij heeft die schuld aan Christus toegerekend. Vergeving betekent in de Bijbel ook wegdoen. Het is een Hebreeuws woord dat de betekenis heeft van wegdoen van de schuld. We zingen het in de psalmen. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. In het boek van God staat onze schuld, maar de Heere haalt er een grote streep door. Hiskia zegt het in verwondering. Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. En iets wat u achter uw rug werpt, dat ziet u niet meer. De Heere heeft Hiskia's zonde achter zijn rug geworpen. Hij ziet die zonde niet meer. Het was alsof hij nooit gezondigd had. Dat is vergeving. We kunnen ook denken aan het woord wegdragen. Zie het Lam Gods, zegt Johannes de Doper, dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat de zonde zo ver wegdraagt dat God ze niet meer ziet. Dus de grond van de vergeving ligt niet bij ons, omdat ik er zo hartelijk om gebeden heb. Omdat ik zo hartelijk berouw heb over mijn zonde. Daar ligt het niet in. Want mijn bidden is altijd met boosheid bevlekt. De boosheid draag ik altijd mee. Het berouw is nooit volmaakt. De boosheid hangt me altijd aan. Hoe zou er bij mij ook maar de minste grond kunnen zijn waarom God vergeving schenkt? De grond van de vergeving ligt buiten de zondaar, in het bloed van Christus. Dat is de grote boodschap van het evangelie. Jezus gaf zijn bloed. En als het bloed uit uw lichaam wegstroomt, stroomt uw leven weg. Jezus gaf zijn leven. Hij heeft zich opgeofferd in zijn bitter lijden en sterven. En zo heeft hij de schuld van zijn kinderen overgenomen. en volkomen betaald tot het laatste toe. Zo heeft hij de zonde volkomen verzoend met zijn offer. Zo heeft hij de weg gebaand naar het vriendelijk aangezicht van de God tegen wie wij gezondigd hebben. De Vader is tevreden gesteld met het werk van Christus. Er ontbreekt niets aan. In Christus Jezus kan een schuldig mens zonder schuld voor God staan, omdat hij al die schuld heeft weggenomen. De grote catechismus van Westminster spreekt in plaats van het bloed van Christus over de gehoorzaamheid en de voldoening van Christus. Dat is ook heel terecht, want het lijden, het middelaarswerk van Christus, heeft twee kanten. We spreken wel over zijn lijdelijke en zijn dadelijke gehoorzaamheid. Zijn lijdelijke gehoorzaamheid is wat hij geleden heeft om de schuld te verzoenen, dus zijn lijden. Zijn dadelijke gehoorzaamheid is wat hij gedaan heeft. Hij heeft volkomen de wet van God onderhouden in de plaats van al zijn kinderen. Hij is volkomen gehoorzaam geweest aan zijn Vader in de plaats van al zijn kinderen. Het middelaarswerk van Christus is dus niet alleen zijn lijden, maar ook zijn doen. Heel zijn leven was volmaakt. Het beantwoordde aan het doel van de Schepper. Ook dat wordt al de zijne toegerekend, goed toegerekend. In het bloed, in het middelaarswerk van Christus, ligt de grond van de vergeving. In zijn gehoorzaamheid en in zijn voldoening, in zijn dadelijke en in zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Daarin heeft God alles gevonden wat hij van zondaren eist en wat zondaren nooit meer kunnen opbrengen. Dat rekent hij al zijn kinderen toe. Dan ziet God geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Maar hoe krijg ik daar deel aan? Is dat uw zielennood? Om die nood op te lossen is het nodig dat de Heere zelf komt en dat hij het werk van Christus mij toerekent en daarom mijn zonde mij niet toerekent. Dat wordt nu, zegt de grote catechismus van Westminster, zo heel treffend in het geloof verstaan en toegepast. Door het geloof wordt het verstaan. Niet alleen met het verstaan, maar in de diepe doorleving van het hart. Dan wordt het verstaan dat ik het nooit meer in orde kan krijgen en in mezelf geen grond heb om voor God op te staan. Maar dan mag ik ook verstaan wat er ligt in het bloed van Christus. De tollenaar in de tempel zag zoveel in Gods genade dat het in zijn hart leefde. Heere, als u naar mij de zondaar omziet, zal het alleen genade zijn. Hij heeft het door het geloof verstaan. En het werd toegepast door woord en geest. Dan geeft de Heer in die toepassing de zekerheid in het hart, dat het niet alleen voor anderen, maar ook voor mij is. Misschien zijn er wel in de kerk die zeggen, ja, ik weet van de droefheid over mijn zonde. Ik heb niet beantwoord aan het doel van mijn Schepper. Ik heb geprobeerd het beter te doen, maar mijn zonde werd al groter en groter. Ik kwam op een nulpunt. Maar ik weet ook wat het is, als het evangelie opengaat om de ruimte te zien buiten mezelf en de mogelijkheid van zalig worden. Dan kan het wel eens zo ruim zijn dat ik zeg, nu kan het ook voor mij. Dan kan het wel eens zo ruim zijn dat ik denk, nu zijn al mijn zonden vergeven. Toch komt u er later achter, als u uzelf de vraag stelt of uw zonden vergeven zijn. Dan kunt en durft u daar toch geen ja op te zeggen. Ik moet het namelijk van God zelf weten. Dat is de strijd. Paulus zegt in de brief aan de Galaten dat hij de goden behaagd heeft zijn zoon in hem te openbaren. Dan wordt het doek als het ware weggetrokken. En mag u Christus zien, zoals hij zich openbaart in zijn evangelie. O, wat is er dan een volheid in hem. Dan ziet hij uw zonde niet meer. Dan voelt u uw zonde niet meer. Dan is het alsof u het zondepak voor altijd kwijtgeraakt bent. Maar later, als u het gezicht op de zaligmaker mist, en u ziet weer op uzelf, dan mist u de zekerheid dat uw zonden vergeven zijn. Dan durft u dat toch weer niet te zeggen. Wat is het dan onuitsprekelijk groot, als de vrijspraak van de schuld die te vinden is in het evangelie, doorklinkt in uw hart. Ik ben het die al uw overtredingen uitdelgt. Ik zal uw zonden nimmer meer gedenken. Er staan in Gods woord zulke indrukwekkende, vrijsprekende evangeliewoorden. Wat een wonder als het waar mag worden in mijn leven, toen ik in mijn ziel gedaagd werd voor de heilige en de rechtvaardige. Mocht ik het hoofd buigen onder Gods heilige gerechtigheid en het erkennen dat zijn doen rein is en zijn vonnis geen rechtvaardig, gans rechtvaardig. Ik mocht er amen op zeggen. Toen ging het evangelie open en klonk die goddelijke vrijspraak. Ik ben het die uw overtredingen uitdelgt. Toen vond ik mijn schuld niet meer. Wat een zalige geloofswetenschap. Maar als u dat mag weten, dan blijft u in uzelf zondaar. De boosheid kleeft ons altijd aan. U komt er nooit bovenuit. Er zijn mensen die van mening zijn dat als iemand verzekerd is van de vergeving van zijn zonde, van de vrijspraak van zijn schuld, hij niet meer hoeft te bidden: vergeef ons onze schulden. Want dan zijn de zonden toch vergeven. Het zou toch ondankbaar zijn tegen God als dan toch weer gevraagd zou worden: vergeef ons onze schulden. Want als God de schuld vergeeft, dan vergeeft hij toch al de schuld. Zou dat waar zijn? Zou zo iemand de vijfde bede niet meer hoeven te bidden? Ik geloof er helemaal niets van. Paulus was verzekerd van zijn rechtvaardigmaking, van de vergeving van zijn zonde. En wat zegt diezelfde Paulus? Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Gemeente, u blijft uzelf meedragen. Uw dagelijkse zonden zijn het ook die het uitzicht op Christus weer zo kunnen verduisteren en u weer zo aan alles kunnen twijfelen. Ook Gods kinderen kunnen soms zo diep in de zonde vallen, zoals David en Petrus en anderen. Dan maken de dagelijkse zonden weer scheiding tussen God en ons hart. Daarom blijft het gebed nodig. Vergeef ons onze schulden. Daar komt u nooit bovenuit. De meest geoefende in de genade niet, omdat hij in zichzelf zondaar blijft, tot de laatste snik toe. Weet u wat de Westminster Catechismus zegt als gesproken wordt over de vergeving van de dagelijkse zonde? Let op, deze bede wordt behandeld in het stuk van de dankbaarheid. Bij dankbaarheid denkt u aan mensen die weten wat Gods genade in hun leven betekent. Zij zijn goden dankbaar voor hun verlossing. De Westminster Catechismus zegt dan: wij bidden dat de Heere ons met vrede en vreugde zal vervullen, door ons dagelijks meer en meer zekerheid van de vergeving te schenken. De vrijspraak van de schuld is niet iets waarmee u een gearriveerd christen wordt. Dat is niet iets waar u voortdurend op steunen kunt. Want u komt uzelf altijd weer tegen. De zekerheid kan weer zo verduisterd worden. En daarom zegt de Westminster Catechismus: Bid om de vergeving van de dagelijkse zonde, opdat de Heere ons met vrede en vreugde zal vervullen, door ons dagelijks meer en meer zekerheid van vergeving te schenken. Weet u wat daar zo voor nodig is? Een voorzichtig leven. Een slordig leven verduistert de zekerheid. Een voorzichtig, teer leven in de vreze des Heren, waarin u doodsbang bent voor iedere zonde. Daarin mag de zekerheid meer en meer ervaren worden. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Als u de wet van God mag liefhebben, als het uw tere verlangen is om naar die wet te leven, dan geeft de Heere vrede in het hart door onze Heere Jezus Christus. We gaan naar onze laatste gedachte. Maar we zingen eerst van Psalm 119, vers 83. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen haar geen hinderpaal te zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw bel, op uw heil, met al uw gunstgenoten. En wat er verder volgt. Het vers 83 van Psalm 119. Denken, vergeef ons onze schulden. We stonden stil bij de noodzaak van dit gebed en bij de grond van dit gebed. Letten we nu nog op de vrucht van dit gebed. De vrucht van dit gebed. U weet wel wat een kenmerkenprediking is. Een prediking waarin de kenmerken van het geestelijke leven gepredikt wordt. Ik noem maar enkele: ontdekking van de zonde, de droefheid naar God, het hongeren en dorsten naar de zaligmaker, het geloof dat leert vluchten tot Christus, enzovoort. Dat zijn kenmerken van het geestelijke leven. Het positieve van kenmerkenprediking is dat een mens richting gegeven wordt, dat een mens zichzelf kan toetsen, als het tenminste schriftuurlijke kenmerken zijn. Het moeten kenmerken zijn vanuit de schrift. Een gevaar van kenmerkenprediking is dat zo gepredikt wordt dat de mens op de kenmerken gaat bouwen. Ik heb dit meegemaakt. Ik heb dat ervaren. Dus ben ik ook een kind van God. Dat is niet op Christus bouwen, maar op de kenmerken. Als de kenmerken op een juiste wijze verkondigd worden, zullen ze altijd tot Christus moeten drijven. Waarom hebben we het nu opeens over kenmerkenprediking? Wel, dat heeft te maken met het slot van dit antwoord. De Heere Jezus zegt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Daarvan zegt het antwoord, gelijk wij ook dit getuigenis, uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is om onze naasten van harte te vergeven. Dit getuigenis, uw genade, voor getuigenis kunt u ook kenmerk lezen, dit kenmerk van genade. Een getuigenis is een kenmerk van Gods werk. En al we dat bedenken, mag het ons duidelijk zijn hoe we het slot van de vijfde bede moeten lezen. Hier wordt niet bedoeld dat als wij maar vergevensgezind zijn en onze naasten kunnen vergeven, de Heere dan ook onze zonden vergeeft. Nee, zo niet. Want dan zou de grond en mijn vergevingsgezindheid liggen. Daar zal het in liggen. Het is anders. Als Gods genade in mijn leven is, als ik iets verstaan mag van het wonder, dat God zo'n ellendige zondaar, als ik vergeving wilde schenken, dan ben ik ook vergevingsgezind tegenover mijn naaste. Als ik zelf iets van die vergevende liefde van God in Christus gesmaakt heb, zou ik dan niet vergevingsgezind zijn tegenover mijn naaste? Dat kan toch niet anders? Dat nu, zegt het antwoord, dat is een getuigenis uw genade. U mag ook zeggen, dat is nu een kenmerk van Gods genade. We kunnen misschien verschillende kenmerken van genade opsommen. Maar zouden we dit kenmerk van genade niet al te makkelijk vergeten? Er zijn soms mensen die allerlei kenmerken van genade menen doorleefd te hebben. Maar ze staan bitter vijandig tegenover anderen. Ze willen geen stap aan de kant om een ander die hun iets heeft aangedaan te willen te zijn. Dan wil het hoogmoedige ik niet buigen en niet de minste zijn. Als iemand ons iets heeft gedaan, dan zeggen we, hij moet eerst maar eens een keer naar mij toe komen. Dan zal ik er nog eens over nadenken. We willen niet aan de kant voor een ander. Maar denk dan eens aan Jezus. Hij heeft zich opgeofferd voor vijanden. Hij wist dat Judas hem het liefste dood wilde hebben. Judas kwam om hem te verraden. En wat zei Jezus? Vriend, dat meende hij. Hij zocht zelfs de ondergang van Judas niet. Maar Judas ging door. We lezen van de zaligmaker dat hij voor de overtreders gebeden heeft. Dat is volmaakte vergevingsgezindheid. Hoeveel heeft Jezus mij vergeven? Weet u dat? Kunt u dat zeggen? Zou u dan niet vergevingsgezind zijn tegenover uw naaste? Het antwoord zegt dat dat een kenmerk van genade is. Laten we dat niet vergeten. Hoe staat het er precies? Dat het ons ganse voornemen is om onze naasten van harte te vergeven. Soms kan het niet. Er zijn mensen die alles gedaan hebben wat in hun vermogen lag, om het goed te krijgen met de ander. Maar het lukte niet. Wel, dan kan het niet. Als de ander een gesprek weigert, keihard op zijn standpunt blijft staan en alleen maar met verwijten komt, dan wordt het wel heel moeilijk. Als u dan maar uw hart eerder kunt openleggen voor de Heere en tot hem zeggen kunt, u weet het, Heere, het was het voornemen van heel mijn hart om het goed te maken en de minste te mogen zijn. Maar u weet dat er geen enkele opening komen kon tot die ander. Het is zo belangrijk dat we het eerlijk voor de Heere moeten openleggen. Maar dan blijven we er toch om vragen. Of de Heere wat zo onmogelijk is, mogelijk wil maken. Zo eindigt het antwoord van de catechismus. Laten we dat kenmerk van genade toch niet vergeten. De Westminster catechismus zegt daarover heel mooie dingen. Juist ook als u dat getuigenis van Gods genade in uw hart hebt, dat u dan uw verlangen wordt om het met de anderen in orde te maken. Als u het voor de Heere eerlijk mag neerleggen, dan wil de Heere ook in die weg bemoedigen en opnieuw de zoete zekerheid van de vergeving van uw zonden doen smaken. Onze dagelijkse tekortkomingen vergeven en ons met vrede en vreugde vervullen door ons dagelijks meer en meer zekerheid van vergeving te schenken. Wat is het goed om zo de voetstappen van de zaligmaker te mogen drukken. We gaan eindigen. Zonde en genade. Dat zouden ook de twee punten van de preek kunnen zijn. Weet u wat zonde is? Weet u wat genade is? Gods kinderen hebben heel hun leven voor nodig om te leren wat die twee woorden betekenen. Op deze school van de Heilige Geest is nog plaats. Voor wie? Laat ik het nog één keer met de woorden van het antwoord zeggen. Voor arme zondaren. Amen. Laten we danken. Heren, we zijn aan het einde van de dienst. We hebben uw woord mogen lezen. Het ging vanmorgen over de vijfde bede. Vergeef ons onze schulden. En daar komt niemand van ons onderuit. Want we zijn allemaal arme zondaren. Dat onze ogen er voorop gaan. Er waren twee punten. Weet u wat zonde is? En weet u wat genade is? Heere, leer dat ons. Geef ons geen rust voordat we u gevonden hebben. Wilt u ons vanmiddag weer hier brengen, als dominee Kattenberg voor ons voor mag gaan? Geef hem wat hij nodig heeft, ook in zijn hoge leeftijd. Dat hij uw woord mag verkondigen en de noden en de zorgen van de gemeente aan uw voeten mag neerleggen. Heere, we danken u dat u uit en door geholpen heeft. Wilt u het zondige van deze dienst ook vergeven? Wilt u ons veilig thuisbrengen? Bewaren voor zonde, onverwachte en een onverzoende dood. We vragen al deze dingen uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Het slotzang is het gebed des Heren, vers 6. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snoot uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie onze zou voor u bestaan? Had Jezus niet voor ons geleend? Wij schelden kwijt wie ons misdeen. Het zesde vers van het gebed des Heren. Sluiten we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw lief ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.